Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Weet u, op Psalm 21 zingen wij het 5e en het 6e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. O alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. 21 vers 5 en 6. heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. lezen Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipelen welke Jezus lief had en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. Deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Maar zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Gemeente, we gaan zien op Psalm 118, vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ons zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het twaalfde, dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118 en daarvan het elfde en het twaalfde vers. Onder het zingen zal er gecollecteerd worden de eerste collecte. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Bijzondere Noden voor hun projecten in Jordanië. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor het deputaatschap Israël. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we op deze paasmorgen u met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Johannes 20. Johannes 20 en daarvan de eerste 10 versen, waarvan we nu alleen de versen 6 tot en met 8 aan u voorlezen. Waar we Gods woord aldus lezen: Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het geopende graf. Het geopende graf. En we letten met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats tot het graf genaderd. In de tweede plaats in het graf gezien. En in de derde plaats van het graf gegaan. Het geopende graf. In de eerste plaats tot het graf genaderd. We vinden dat in de eerste 4 verzen, waar gesproken wordt over 3 mensen die tot het graf naderen: Maria, Magdalena, Petrus en Johannes. Onze tweede gedachte: in het graf gezien. We vinden dat in de versen 5 tot en met 9. Eerst blikt Johannes in het graf, dan gaat Petrus in het graf en dan gaat ook Johannes in het graf. En we zullen zien dat heeft een onderscheiden uitwerking gehad in hun leven. En onze derde gedachte: van het graf gegaan, het 10e vers. Ze gaan weer naar huis, maar ze gaan anders naar huis dan ze gekomen zijn. En ik hoop dat dat ook de uitwerking mag zijn van de prediking van morgen. Dat u toch anders weer naar huis mag gaan dan dat u gekomen bent. Jongens en meisjes, wij vinden hier een heel mooi verhaal in Johannes 20. En dat heeft alleen maar iemand kunnen schrijven die er zelf bij geweest is. Als iemand er niet zelf bij geweest is en die heeft een verhaal van horen zeggen, dan weet zo iemand de grote lijnen wel te vertellen. Maar hij weet niet de kleinste bijzonderheden. En daarom, als een politie wil weten of iemand het echt zelf gezien heeft, dan wordt gevraagd aan een getuige naar hele kleine bijzonderheden die niemand weten kan dan alleen die het echt gezien heeft. Wel nu, wij vinden hier in Johannes 20 hele kleine bijzonderheden die alleen maar geschreven kunnen zijn door iemand die het echt zelf gezien heeft. Johannes, hij schrijft in dit stukje ook over zichzelf. Al noemt hij zichzelf niet bij naam, dat doet Johannes nooit. En waarom schrijft Johannes dit? Hij schrijft dit, hij zegt dat verschillende keren in het evangelie, gemeente, opdat ook gij geloven moogt. Dat geloof, dat neemt een hele belangrijke plaats in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We zullen dat zelf ook zien vanmorgen. En dat geloof niet vanzelf is, dat je het geloof niet maken kan, en dat de Heere met zijn kinderen soms hele bijzondere wegen gaat om dat geloof te laten doorbreken in hun hart. Nou, daar weet Johannes alles van. Hij heeft dat ook persoonlijk ervaren. En daarom is dat verslag wat wij hier krijgen van Johannes ook van zo grote betekenis. Het is een getuigenverslag wat bedoeld is opdat ook gij geloven moogt. Op de eerste dag der week zou beginnen onze tekst worden. De eerste nieuwe Sabbat, Nieuwtestamentische Sabbat. We hebben zojuist gezongen, en dat geldt van deze zondag en eigenlijk van iedere zondag, dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Een bijzondere dag. Een dag, gemeente, die wij eigenlijk alleen maar kunnen bederven. Ik weet niet hoe het u verging, maar toen ik vanmorgen de deur uitging, toen dacht ik, wat is het jammer dat een morgen als deze door de mens zo bedorven wordt. Door een rookwalm die vanuit Duitsland over ons land gaat. De mens bederft zoveel dingen. En dat geldt ook van de zondag. We moeten dat niet alleen in de wereld zoeken, maar wij bederven zoveel dingen door ons ongeloof. En daar komen Gods kinderen achter. We hebben het gezongen uit Psalm 119. Hun hart zit zo vol met nevels. En de Heere wil die nevels soms wegnemen in de middellijke weg. Dat heeft Johannes ook mogen ervaren. Als hij samen met Petrus thuis gebleven was, dan was er niks opgelost. Maar omdat ze de middellijke weg bewandeld hebben, wilde de Heere daar zijn zegen over geven. Op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf. Het is nog donker. De zon is nog bezig om op te gaan. Maria is er vroeg bij. Waarom? Omdat haar hart brandt van verlangen naar het graf. Naar haar zaligmaker die, voor zover zij weet, nog altijd in het graf ligt. Voor hem van wie zij zo afhankelijk was van al haar heil. En Maria was niet de enige. We weten bij de andere evangelisten, wordt ons dat vermeld, dat Maria op weg gegaan is met verschillende andere vrouwen. Ze hadden allemaal hetzelfde verlangen in hun hart. Leefde dat vanmorgen ook in uw hart? Leefde dat vanmorgen ook in jullie hart? Hoe zijn we naar de kerk gekomen? Was u ook vroeg op? Was u ook uitziende? Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Gemeente, dat kom je nog niet zo vaak tegen. En ik sprak gisteren een van Gods kinderen en hij zei, dat heb ik nog niet iedere week. Dat mijn hart zo brandt van verlangen, zoals dat brandde bij die vrouwen. En ik denk dat dat waar is. Volk des Heren, dat heb je nog niet iedere week. Was dat er maar iedere zondagmorgen. Een levend verlangen om de levensvorst te mogen ontmoeten. Want zulke worden niet beschaamd. Dat weten we uit het Paasevangelie. Ze is naar het graf gegaan. Waarom wordt ze hier alleen genoemd? Johannes schrijft niet over die andere vrouwen. Wel, het is waarschijnlijk zo dat Maria zich van die andere vrouwen heeft losgemaakt, zegt de kanttekening. Maria is als het eerste bij het graf geweest. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen, dat groepje vrouwen kwam in de vroege morgen met hun specerijen. En uit de verte zagen ze al dat er iets mis was in hun beleving. De steen was weg en Maria, ze is naar het graf gehold om te zien wat er gebeurd was. En zonder dat ze nauwkeurig kennis genomen heeft wat er gebeurd was, heeft ze haar eigen conclusie getrokken. Het graf gezien, maar van ver gezien. En ze zag de steen van het graf weggenomen. De steen is weg. Nou, dat is juist mooi, jongens en meisjes, want dat heeft de engel gedaan. Maar dat weet Maria niet. Maria denkt dat mensen dat gedaan hebben. En ze stelt geen nauwkeurig onderzoek in, ze trekt gelijk haar conclusie. Mag ik het zo zeggen, ze maakt zelf de toepassing. Ze buigt niet haar knieën. Ze zegt niet, Heere, wilt u er licht over geven, want ik begrijp het niet. Wat is hier toch gebeurd? Wijs mij uw weg. Neemt u de nevels weg? Nee, Maria die maakt zelf een toepassing. En met die toepassing brengt ze ook andere mensen in de war. Haar onwetendheid, haar onkunde brengt ook andere mensen in de war. Gemeente, dat is een waarschuwing. Om niet zelf de toepassing te maken, zelfs niet als de Heere spreekt in ons hart. We kunnen het dan zo gemakkelijk uitleggen nadat wij denken dat het is. Maar we kunnen onszelf daar gruwelijk mee vergissen. Of naar de ene kant of naar de andere kant. En we kunnen ook andere mensen op een dwaalspoor brengen. Dat is eigenlijk wat als een mist hangt, zou je kunnen zeggen, over het paasevangelie. De nevels in het hart van Gods kinderen. Het ongeloof. De onkunde over het werk van de zaligmaker. Wat hebben ze verstaan van zijn profetisch ambt, van zijn priesterambt en van zijn koninklijk ambt. En in die duisternis gaat Maria naar twee van haar vrienden. Ze liep dan, staat er, en ze kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. Ze liep dan, er wordt een woord gebruikt, dat betekent jongens en meisjes dat ze gehold heeft. Ze is buiten adem aangekomen bij Petrus en de discipel welke Jezus lief had, dat is Johannes. Waarom gaat ze naar die twee discipelen? Ik weet het niet. Misschien is ze daar het meest aan verbonden geweest. Het mooie in het leven van Maria is wel dat ze het eerst zoekt bij Jezus. Bij haar zaligmaker. En als ze die niet bereiken kan, dan zoekt ze het bij Gods kinderen. In die volgorde. Eerst bij het graf en dan bij Gods kinderen. Maria mag iets ervaren van de gemeenschap der heiligen. Soms dan draaien Gods kinderen het om. Dan zoeken ze het eerst bij Gods kinderen en dan bij de zaligmaker. Dat is de verkeerde volgorde. Het moet eerst bij hem wezen. Maar wat is het groot ook in tijden dat ze hem niet vinden kunnen. Dat er nog een gemeenschap mag zijn. Dat Gods kinderen niet alleen zijn. Dat ze zich op elkaar aangetrokken weten. Petrus en Johannes, zijn ze in hetzelfde huis? Sommigen denken van wel. Er zijn verklarers die denken dat Johannes Petrus in huis genomen heeft. Net als dat hij de moeder van de Heere Jezus, Maria, in huis genomen had. Het zou kunnen. Toch lijkt de grondtaal eigenlijk reden te geven voor de gedachte dat Maria eerst naar de een is gegaan en toen naar de ander. Ze kwam eerst bij Petrus en toen bij de discipel welke Jezus lief had. Maria wist precies wat er gebeurd was in de zaal van Caiaphas, maar zij heeft Petrus niet de rug toegekeerd. Die gemeenschap is onder hen gebleven, omdat ze mochten leven uit dezelfde wortel. Mensen kunnen elkaar soms zo snel afschrijven. Maar Maria, we zullen daar vanmiddag nog meer over horen. Maria, er waren 7 duivelen uit haar geworpen. En als je daar iets van kent, gemeente, dan ga je niet zomaar boven een ander staan. Maria ging niet boven Petrus staan. Ze heeft hem niet afgeschreven. Petrus heeft zichzelf afgeschreven. Maar Maria heeft hem niet afgeschreven. Ze wist wat er leefde in het hart van Petrus. En ze zeiden tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Ontstellende boodschap. Die een geweldige schok gegeven heeft in het hart van die beide discipelen. Het graf is open. Het lichaam is weg. En is er een herbegrafenis geweest? Ligt het lichaam nu ergens anders? Of is er grafroof geweest? Maria weet het niet. Maar wat moet er nu van ons geworden? Die twee discipelen, die krijgen net zo'n grote schok, dat zult u begrijpen, als Maria heeft gehad. En wat doen ze? Ze gaan ook uit. Hetzelfde woord wordt gebruikt als wat van Maria wordt gebruikt. Ze hollen. Ze hollen, als in een rechte streep zou je kunnen zeggen, naar het graf van de Heere Jezus toe. Waarom? Wel, deze mensen hebben een Christus gemis. Kent u dat? Een Christus gemis. En dat is bij deze mensen niet het eerste Christus gemis. Met het eerste Christus gemis, daar bedoel ik mee het gemis dat mensen hebben die leren dat ze door de werken nooit meer zalig kunnen worden. En die van de Heere mogen leren dat er een andere weg is. Of door onszelf, of door een ander. Dan komt er een andere gang in je leven. Dan ga je de zaligmaker zoeken. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Deze mensen hebben opnieuw een Christus gemist, want zij kenden Christus. Zij waren onderwezen door Christus in de weg der zaligheid, maar ze zijn hem kwijtgeraakt. Ze zijn met alles weer de dood ingegaan. Ze hebben niks meer overgehouden. De duisternis is nog groter dan vroeger. Want nu weten ze dat er een zaligmaker is, maar die zaligmaker zijn ze kwijt. En nu schijnt ook zijn lichaam weg te zijn. En dan lees ik, Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Petrus ging uit. Ik denk dat hij al die uren binnen gezeten heeft. De man durfde de straat niet meer op. Hij schaamde zich voor alles wat hij gedaan had. Hij zag er ook niet uit met zijn rood beschreide ogen. Maar als hij dit hoort, dan kan die onmogelijk binnen blijven. Hij moet naar het graf. En de andere discipel, welke Jezus lief had, dat is Johannes zelf, die zijn naam nooit echt noemt, maar zijn naam omschrijft. En ze kwamen tot het graf, buiten de stad. De andere vrouwen zijn inmiddels vertrokken. Ik denk dat we het zo moeten zien. Die hebben de boodschap van de engelen gehoord. We lezen hier ook niet van engelen. Waarschijnlijk zijn die engelen al weg. En er staat, en deze twee liepen tegelijk. Dat wil zeggen, ze zijn op hetzelfde moment, ongeveer hetzelfde moment zijn ze het huis uit gehold. En ze zijn elkaar tegengekomen, wellicht onderweg. Twee mensen die zo heel verschillend zijn. Een hele verschillende achtergrond, een heel verschillend karakter. En toch zo nauw aan elkaar verbonden. Met dezelfde begeerte, de begeerte naar Christus. De begeerte naar de zaligmaker. Beide ook geroepen tot het ambt. Beide niet alleen een kind van de Heere, maar ook een knecht van de Heere. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Petrus begint steeds langzamer te lopen, jongens en meisjes, naar het graf. Waarom? De kanttekening schrijft dat Johannes jonger was dan Petrus. En dat is ook zo. Jonge mensen kunnen sneller lopen dan oudere mensen. Er was een leeftijdsverschil tussen die twee. Maar oudere mensen kunnen soms ook nog wel eens snel lopen. Ik denk dat er nog wel een reden geweest is. Hoe dichter Petrus bij het graf kwam, hoe zwaarder dat zijn benen werden, weten we waarom. De zonde heeft hem gedrukt, de verloochening. Hij heeft zijn meester 3 maal verloochend, Johannes niet. En dat maakt die gang naar het graf voor Petrus ook zo ontzaggelijk moeilijk. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. De Heere komt daar ook op terug in hun leven. Ze moeten dat inleven. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En we zien hier, dat ligt er dan altijd tussen. Die zonden zijn een belemmering. Die nemen de vrijmoedigheid weg. De Satan klaagt hen daarmee aan. Wat moeten zij nog bij Jezus zoeken? En toch, en dat vind ik zo mooi, jongens en meisjes, toch is Petrus niet omgekeerd. De duivel zal gezegd hebben in zijn hart, man, ga jij maar naar huis. Wat wou jij nou nog bij het graf van de Heere Jezus zoeken? Je bent helemaal geen discipel meer van de Heere Jezus. Je bent zelfs geen kind meer van God. Want je hebt jezelf eruit gezonden. Ga jij maar naar huis. Maar Petrus kon niet naar huis. De liefde trok hem toch, ondanks de schuld, naar het graf van de meester toe. En dan staat er, de andere discipel liep vooruit, dus Johannes die gaat sneller. Hij haalt Petrus in en hij komt eerst bij het graf. Johannes is de eerste. En toch, straks dan haalt Petrus hem weer in. En straks dan haalt Johannes Petrus weer in. Dat is het wonderlijke in dit eerste stukje van het Paasevangelie. Je ziet dat bij Martha en Maria ook. Soms dan zie je dat Maria Martha inhaalt en bij het graf van Lazarus, dan haalt Martha Maria weer in. Dat is het wonderlijke in het leven van Gods kinder. Waarom? Omdat het afhankelijk is van de geloofsoefening. En als dat geloof doorbreekt, dan kunnen Gods kinderen soms in korte tijd veel leren. En als dat geloof er niet is, dan zijn ze zo blind als een mol. De schrift leert dat vele eerste de laatste zullen zijn en vele laatste de eerste. De Heere draait het vaak om. Ook in deze paasgeschiedenis zien wij de vrijmachtige handeling van de Heere. De vrijmachtige werking van de Heilige Geest. Dus tot het graf genaderd uit liefde. Uit heil begeerte. En dan de vraag, de toepassende vraag, gemeente, hoe zijn we naar de kerk gekomen vanmorgen? Misschien met veel mist in ons hart. Misschien met veel duisternis in ons leven. Misschien met veel vragen bezet. Maar durft u te zeggen dat de gang vanmorgen naar Gods huis dezelfde wortel had als de gang van deze drie kinderen Gods? Het was hen om Christus te doen. Het was er niet om henzelf te doen, het was er niet om elkaar te doen, maar het was hen om Christus te doen. En zulke mensen, die zullen niet teleurgesteld worden. Dat leert het Paasevangelie duidelijk. We gaan naar onze tweede gedachte. In het graf gezien. En als hij nederbukte, dat is Johannes. Johannes is als eerste bij het graf. En het graf heeft een lage opening. Om in het graf te komen moet je neerbukken. Om in het graf te zien moet je ook neerbuigen. Als je niet buigt, dan zie je niks. Dat is ook een les voor het geestelijke leven. Wie niet buigt, die ziet niks. Die kijkt overal overheen. En in het graf is het donker. Het graf is het altijd donker. En Johannes die kan het eigenlijk niet goed onderscheiden wat hij ziet. Hij ziet wel wat. Hij ziet de doeken liggen. Dat zijn de doeken waar de Heere Jezus in gewikkeld is geweest. Dat is het werk geweest van Jozef, van Arimathea en Nicodemus. En de vrouwen die wilden dat werk nog eens overdoen in deze morgen met hun specerijen en hun zalven. En die doeken die Johannes ziet liggen, hoe moet u dat voorstellen? Er wordt wel eens gedacht dat al die doeken netjes opgerold lagen, keurig netjes naast elkaar. Maar zo was het niet. Dat heeft Johannes niet gezien. Die doeken die zaten vol zalf. Die doeken zaten vol met specerijen. En als iets vol met zalf zit, dan kun je dat niet zomaar netjes opvouwen. Wat is er gebeurd? Die doeken die liggen daar, je zou kunnen zeggen als een soort kokon. Johannes die kijkt en als die in dat donkere graf kijkt, is het net alsof de Heere Jezus daar nog ligt. Hij ziet de doeken en hij verwacht niet anders dan dat het lichaam van de Heere Jezus in dat omhulsel van die doeken is. Hij ziet niet dat het hoofd ontbreekt bij dat omhulsel. Hij ziet ook niet dat het omhulsel leeg is. Dat valt hem allemaal niet op. Hij ziet alleen die doeken liggen en hij begrijpt eigenlijk Maria Magdalena niet. Want hij denkt bij zichzelf, daar ligt toch het lichaam van de Heere Jezus nog altijd. En er staat, nochtans ging hij daar niet in. Die blik op die lege doeken, die doeken, die heeft hem eigenlijk al tevreden gesteld. De Heere Jezus is nog in het graf. Dat geeft hem een zekere rust. En terwijl hij staat na te denken daarover wat hij gezien heeft, komt Petrus aan. En wat doet Petrus, jongens en meisjes? Petrus gaat direct het graf in. Ja, zo is Petrus. Bij Petrus is het alles of niks. En nu is het alles. Nu die zo dicht bij het graf van de meester is. Nu kan hij niet, net als Johannes, voor de deur blijven staan. Maar hij gaat het graf in. Hij gaat in het graf staan. En dan ziet hij wat. Hij ziet de doeken liggen. Hij ziet het van dichtbij. Hij ziet het ook anders. In het Grieks worden twee woorden gebruikt voor zien in deze geschiedenis. En dan wordt er bij Johannes een heel ander woord gebruikt dan bij Petrus. Bij Johannes wordt een woord gebruikt dat betekent gewoon kijken, gewoon zien. Zien met je ogen, zo heeft Johannes gekeken. Gewoon een blik geslagen in het graf. Maar het woord wat bij Petrus gebruikt wordt, dat betekent heel nauwkeurig kijken. Op de details letten. Er heel sterk op gericht zijn. Petrus heeft niet zomaar een blik geslagen in het graf. Nee, hij heeft alles heel nauwkeurig bekeken. En hij ziet dat de doeken leeg zijn. Hij ziet dat het hoofd ontbreekt boven die doeken. En als hij dan nog goed kijkt, dan ziet hij dat er naast dat lege omhulsel, daar ligt nog iets heel netjes opgevouwen. En dat zijn de doeken, jongens en meisjes, die eerst rond het hoofd van de Heere Jezus gewikkeld waren. Die doeken worden genoemd de zweetdoeken. En die zweetdoeken die zijn keurig netjes opgerold. Keurig netjes samengerold. En als de Heer Jezus uit het graf gestolen zou zijn, denk je dan dat de dieven er de tijd voor genomen zouden hebben om heel rustig de doeken op te rollen? Als er dieven in hun huis zijn en ze slaan hun slag en je komt later in je huis, dan is het één grote puinhoop. De dieven die doen niet de laadjes dicht en die ruimen de rommel niet op die ze gemaakt hebben, maar die maken dat ze wegkomen. En dat ziet Petrus, dat is hier niet gebeurd in het graf. Het is hier allemaal zo netjes. Met eerbied gezegd, de Heere Jezus heeft het keurig achtergelaten. God is een God van orde. En de Heere Jezus werkt ook altijd op een ordelijke wijze. Hij heeft op een ordelijke manier het graf achter zich gelaten. En daar ligt voor Petrus heel veel onderwijs in. Petrus die heeft gezien, het lichaam is niet meer in het graf. Johannes denkt, het lichaam is nog in het graf. En dat stelt hem enigszins gerust. En Petrus ziet, nee, het lichaam is niet in het graf. Het lichaam is uit het graf. Maar het is ook geen diefstal. Het is geen roverij. Lucas schrijft, doch Petrus opstaande liep tot het graf En nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende. Dat lees je bij Johannes niet. Maar Petrus die verwondert zich. Hij vraagt zich af, wat is dit? Niet in het graf is leeg, maar niet in de handen van de vijand, hoe is het dan? Je zou kunnen zeggen, het geloof van Petrus, dat begint te schemeren. Het paaslicht, dat begint heel langzaam door te dringen. En dat is ook leerzaam, gemeente, als we zien hoe de Heere werkt in het leven van zijn kinderen, zeker op de paasmorgen. Het is niet zo dat de Heere een knop omzet. Dus dat ze eerst geloven dat de Heere Jezus gestorven is en dat er dan een knop omgaat en dat ze dan geloven hij is opgestaan. Zo geloven de mensen met een historisch geloof. Die zetten gewoon een knop om. Die hebben genoeg om het te lezen. Die beredeneren het verstandelijk. Maar bij Gods kinderen is dat niet zo. Want dat wonder, dat is zo groot. Dat werkt de Heere niet in één keer. Dat is eigenlijk trapsgewijs. Zo werkt de Heere in heel het leven van zijn kinderen. Aan kerstfeest gaat Advent vooraf. En aan Pasen, we zien het hier, daar gaat ook het plaatsmakend werk van de Heere Jezus vooraf. Het is niet zo dat hij zomaar ineens verschijnt als de levensvorst. Maar dat licht gaat langzaam op in hun ziel. De vragen worden langzaam weggenomen. De nevels worden langzaam weggeblazen. Petrus die heeft misschien wel geroepen naar Johannes om wat hij zag in het graf. De Heere is hier niet. De doeken zijn leeg. De zweedoeken liggen opgerold. Uit verwondering heeft Johannes aangesproken. En dan gaat Johannes ook in het graf. Er staat, toen ging dan ook die andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was. Nadat Petrus die ontdekking gedaan had. En gezegd had dat de doeken leeg waren. En dan staat er zo heel ontroerend, gemeente, Johannes zag het en hij geloofde. Dat lees je bij Petrus niet. Bij Petrus lezen we dat hij zich verwonderde. Petrus gelooft nog niet dat de Heere Jezus is opgestaan. Hij kan dat nog niet overzien. Hij ziet alleen dat de doeken leeg zijn. Maar Johannes ziet meer. Bij Johannes breekt het geloof door. Bij Johannes komt het onderwijs van de Heere Jezus Christus terug. Bij Johannes valt er licht over het graf. Bij Johannes lezen we en hij geloofde. Wat geloofde hij? Dat Jezus gestolen was? Nee, hij geloofde dat Jezus opgestaan was. Hij heeft het eerst gezien en toen geloofd. Johannes had het ook nodig. Zoals Thomas later ook eerst moet zien en dan geloven. De Heer Jezus zegt, zo zou het eigenlijk niet moeten. Dat zien zou eigenlijk niet nodig zijn. Maar het laat ons zien, onze blindheid, onze duisternis. Dat een mens de middelen nodig heeft om tot dat geloof te komen. En dat is ook een van de redenen waarom de Heer de sacramenten heeft ingesteld. Sacramenten die zich richten op het gezicht en die zichtbaar onderwijs geven om het geloof te oefenen in het hart van Gods kinderen. Hij zag het en hij geloofde. Wat moet dat voor Johannes geweest zijn? De vrees brak. Dit is veel groter dan dat het lichaam van de Heere Jezus nog in het graf lag. Dat was voor Johannes een geruststelling, maar dat loste niks op. Want die dode zaligmaker, die kon zijn zaken niet behartigen. Maar nu mag hij weten, Jezus leeft. Zonder dat hij hem gezien heeft. Dat zal nog een nadere troost geven. Ze zagen hetzelfde, maar de geloofsoefening was onderscheiden. Dat is ook een mooie gedachte in deze paasgeschiedenis. Mensen kunnen hetzelfde zien. Mensen kunnen dezelfde preek horen. En dat toch de oefening van het geloof verschillend is. Het zou kunnen zijn dat iemand onder een paaspreek voor het eerst mag komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat een ander onder diezelfde paaspreek mag komen tot een vernieuwde kennis van de Heer Jezus Christus, dan is er een groot verschil in geloofsoefening. Terwijl dezelfde dingen gehoord worden, dezelfde dingen gezien worden als het over het sacrament gaat. En zag het en geloofde. We zien hier ook de vrijmacht van de Heilige Geest in de werking van het hart van Gods kinderen. En dan schrijft Johannes zo heel eerlijk: want zij, en daar bedoelt hij Petrus mee en Maria, daar bedoelt hij ook zichzelf mee. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Je zou kunnen zeggen dat is een soort schuldbelijdenis van Johannes. Hij zegt, ik had het kunnen weten, ik had het moeten weten, ik had het behoren te weten. Want de schrift zegt dat Jezus van de doden zou opstaan. Johannes wist het wel. De Heer Jezus had het zo vaak gezegd. De kanttekening die noemt ook verschillende bewijsteksten. Psalm 16 bijvoorbeeld is toch overduidelijk. En Johannes die kende Psalm 16 wel, maar hij verstond het niet. En je ziet mijn gemeente, het zaligmakend geloof, dat heeft niet alleen de tekst nodig, maar voor het zaligmakend geloof moet er ook licht over vallen. De Emmausgangers die hadden ook de schriften en ze kenden de schriften. Al die bijbelteksten die de Heer Jezus aan hen noemt, die kennen ze wel. Maar ze hebben licht nodig om het te verstaan. Het is alsof Johannes hier zegt, oh wat waren we toch blind. Dat wij de doeken nog nodig hadden om tot dat geloof te komen. Langzaam breekt het geloof door. Hij zag het en hij geloofde. En dat vervult zijn hart met een onuitsprekelijke troost. De paasgeschiedenis leert ons hoe geduldig dat de Heer Jezus omgaat met het ongeloof van zijn kinderen. En hoe voorzichtig hij hen leidt en brengt tot de kennis van de zaligmaker. En zo doet de Heer dat gelukkig nog. De nevels uit hun hart wil hij wegnemen onder de middelen die gebruikt worden. Wat een zegen dat ze de middellijke weg mochten bewandelen. Als ze thuis gebleven waren, was er niks opgelost. Bij Thomas is er niks opgelost. Thomas die blijft thuis zitten en die blijft in de duisternis. En bij deze mensen in de weg der middelen wil de Heere onderwijs geven in datgene waar hun hart naar uitgaat. We gaan naar onze derde gedachte, van het graf gegaan. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 40. En daarvan het achtste vers, verheug het volk, verblijd hen alle Heer, die naar u zoekend elke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Psalm 40 en daarvan het achtste vers.
Thank you.
onze derde gedachte van het graf gegaan. Ze konden daar niet blijven. Ze hadden daar misschien wel willen blijven, maar daar was verder ook niets. Daar waren alleen de tekenen. Daar was Jezus niet. Dat moeten ze nog meemaken. Johannes gelooft wel dat de Heer Jezus is opgestaan, maar hij heeft de Heer Jezus nog niet gezien. Hij heeft de Heer Jezus nog niet gesproken. En daarom, als de discipelen naar huis gaan, is nog niet alles opgelost. De leegte in hun hart is nog niet weg. Het graf is leeg en dat is een wonder. Alles roept hen toe, hij is hier niet. Hij is opgestaan van de doden. Maar meer ook niet. Meer was er daar ook niet meer te vinden. Er was zelfs geen engel meer. Waarschijnlijk waren de engelen al vertrokken. Die tegen de vrouwen gesproken hadden vanmorgen. Toen Maria aangekomen was bij Petrus en Johannes, toen zijn die vrouwen doorgelopen. Die hebben daar de engelen ontmoet. Hebben daar onderwijs gekregen. Die engelen zijn inmiddels weg. Bij het graf, daar heerst alleen stilte. En zo gaan ze naar huis. Maar ze gaan anders naar huis dan ze gekomen zijn. Hoe gaan ze naar huis? Lovende en prijzende God. Nee, dat lees ik ook niet. Dat lees ik ook niet. Zo is het nog niet in hun hart. Maar in ieder geval wel anders dan ze gekomen zijn. Johannes die gaat naar huis met een gelovig hart. Hij zag het en hij geloofde. En Petrus gaat naar huis met een verwonderd hart. Is een zekere schemering, zou je kunnen zeggen, in zijn duistere hart gekomen. Hij kan het alleen nog geen naam geven. Hij weet het allemaal nog niet. En toch heeft dat plaatsgemaakt in hun hart en leven voor een ontmoeting met Jezus. Dit baant de weg naar de ontmoeting met de levensvorst. Ze hebben nog altijd een gemis. En dat gemis is nog niet opgevuld. Dat gemis dat zal pas vervuld worden als ze Christus zelf ontmoeten. Als je nou aan Johannes zou vragen, wat is nou de vrucht van het sterven van de Heer Jezus Christus? Als ik denk aan zondag 17 van onze Heidelbergse catechismus, heeft Johannes dat allemaal scherp gehad. Wat nou de vrucht is van de opstanding van Jezus uit de doden? Wel nee, gemeente. Dat onderwijs, dat moet hij nog krijgen. Dat moet Petrus ook nog krijgen. Maar er is nu wel plaats voor dat onderwijs. Mensen die geloven dat Jezus nog in het graf ligt, in hun hart is nog geen plaats voor dat onderwijs. Bij deze mensen is plaats gekomen voor een ontmoeting met de levensvorst. Is er plaats gekomen voor nader onderwijs. Deze mensen hebben een brandend hart naar de zaligmaker, van wie ze mogen geloven dat hij leeft. En zulke mensen die zullen niet teleurgesteld worden. We lezen in dit hoofdstuk straks van de ontmoeting met Maria uit Migdal, Maria Magdalena. En we weten, eer dat Petrus naar huis gegaan is, heeft hij Jezus ontmoet. Wat is dat geweest? Ik denk dat die twee, ja, misschien zijn ze samen naar huis gegaan, ik weet het niet. Of misschien is Johannes naar huis gegaan en heeft Petrus daar nog een poosje rondgedwaald. In ieder geval is de Heer Jezus eerder aan Petrus verschenen dan aan Johannes. Dan zou je kunnen zeggen, dan haalt Petrus Johannes weer in. Want hij is van Cephas gezien. En dat gebeurt als Petrus van het graf naar huis gaat of nog bij het graf daar verkeert. Petrus heeft de eerste ontmoeting gehad met de zaligmaker, eerder dan Johannes. Dus u ziet, gemeente, het is niet in een schemaatje te stoppen. Sommige mensen willen alles in een schemaatje stoppen, dat kan niet. Zeker, er is een orde des heils. De Heere werkt in de weg van de drie stukken. En het plaatsmakend werk gaat altijd aan een weldaad vooraf. Enzovoort, enzovoort. En er zijn kruispunten waar Gods kinderen elkaar altijd ontmoeten. Dat is bij Petrus en Johannes ook zo. Maar het werk van de Heilige Geest is altijd verrassend. Is altijd verwonderlijk. Is nooit na te rekenen. Wat zal Johannes zich ook verwonderd hebben toen hij hoorde. Hij is van Cephas gezien. En Johannes die zat nog met zijn gemis. Die had de levende Christus nog niet ontmoet. Wat een wijsheid. Weet u wat zo opvalt in die hele paasgeschiedenis? Dat de Heere met elk van zijn kinderen een eigen weg gaat. Hij kent ze. Hij kent hun karakter. Hij weet wat ze nodig hebben. Hij kent hun vertwijfeling. Hij weet wie het eerst zo'n ontmoeting nodig heeft. Petrus, hij kon het niet missen. Johannes kon nog even wachten. Maar het was Petrus zijn natuur ook niet om te wachten. En de Heere heeft daar ook mee gerekend. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein van krachten. Hij kent ze allen één voor één. De vraag is, hoe zitten wij onder die prediking? Hoe gaan wij nou straks naar huis? Hoe bent u gekomen, heb ik gevraagd vanmorgen. Maar ik vraag u ook, hoe gaat u nou naar huis? Anders dan u gekomen bent. We hebben ook de middellijke weg bewandeld vanmorgen. U bent in Gods inzettingen gekomen, dat is goed. Als je de gelegenheid hebt, moet je nooit een kerkdienst overslaan. Want in de weg, in de middellijke weg, wil de Heere dingen oplossen in het leven van zijn kinderen. En dat is ook het middel wat hij gebruiken wil tot bekering van zondaren. Maar het komt zo aan, dat zien we hier, op het geloof. Het geloof dat niet een knop is die omgezet wordt, maar dat een werk is van de Heilige Geest, waarin we zo afhankelijk zijn. En wat ook ons uitzien moet zijn, ook onder de paasprediking, of de Heere dat wil werken, of de Heere daarin door wil werken. En wat de paasgeschiedenis mij ook leert, gemeente, dat is dat de Heere nooit iemand lang laat wachten die het werkelijk om hem te doen is. Wat is de Heere druk geweest die eerste dag? Hij heeft zich moeten haasten van de een naar de ander. Van Maria Magdalena naar de vrouwen, naar Petrus, naar noem maar op. Hij is er heel de dag mee bezig geweest. Maar hij laat nooit iemand staan die het in waarheid om hem te doen geworden is. En als het dan in de kerk niet opgelost zou worden, dan lost de Heere het terug op de weg naar huis wel op. En als de Heere het op weg naar huis niet oplost, dan lost hij het thuis wel op. Want Johannes die mag er 's avonds bij zijn. Als ze bij elkaar zijn. En dan mag hij ook de levende Christus ontmoeten. Die daar de boodschap brengt. Vrede zij u lieden. Jezus leeft. En wij kunnen het alleen maar bederven. Met ons ongeloof. Met onze duisternis. Met onze onwil. Met onze verdorvenheid. Maar hier zien we dat Christus zelf plaats maakt voor die blijde boodschap in de harten van zondaren. Dat is ook de verwachting die we vandaag nog mogen hebben, gemeente. De Heere schenken dat het waar mag zijn ook in uw leven. Hij zag het. Hij geloofde. Amen.